Dus, hartelijk bedankt om hier aanwezig te zijn. Bedankt Matthijs voor de korte inleiding. En bedankt Ilse en de andere collega's van de groep Hedendaagse Literatuur die deze reeks lezingen hebben georganiseerd. Sommigen tussen jullie weten al dat deze van vanavond mijn eerste lezing in de Nederlandse taal is. De studenten houden zich al klaar voor de show. Ik wil dus me verontschuldigen, bij voorbaat, voor mijn eventuele taalfouten. Ik wil ook drie collega's, hartelijk bedanken, want ze hebben mij geholpen. Matthijs Deuk, Wouter en Peter de Smet, hartelijk bedankt. Dus. Op het menu van vanavond staat er Gomorra, het proza-debuut van Roberto Saviano, gepubliceerd in 2006, wanneer de auteur, op dat moment een 27 jaar oud journalist, nog bijna onbekend was op nationaal niveau. Gomorra was direct een enorm internationaal succes en werd vertaald in meer dan 50 talen, onder andere in het Nederlands in 2007. Slechts 2 jaar na de eerste editie wordt er van Gomorra een toneelstuk gemaakt, auteurs Roberto Saviano en Mario Gelardi, en wordt het boek ook verfilmd, ook in 2008, van Matteo Garrone. Kort geleden werd zelfs een televisieserie gemaakt, gebaseerd op Gomorra, 2014, van Stefano Sollima, Francesca Comencini, Claudio Cupellini. Saviano heeft aan het scenario meegewerkt. De New York Times noemde hem de Italiaanse Salman Rushdie. Deze definitie impliceert dat Gomorra een breekpunt vormt voor onze literatuur en misschien ook voor onze cultuur. Dit kan controversieel zijn, dus zullen wij het hierover later nog hebben. Zonder enige twijfel is Gomorra een boek dat het leven van zijn auteur totaal veranderd heeft. Na Gomorra is Saviano op internationaal niveau bekend geworden, wordt hij als model van geëngageerd journalist en schrijver beschouwd en zelfs een held, een symbool van de strijd tegen de maffiabendes. Tegelijkertijd trekt het boek zowel aandacht dat de Camorra reageert en Saviano bijgevolg bedreigd wordt en dan ter dood veroordeeld. Daarom leeft hij vanaf 2006 onder permanente politiebewaking. We zullen ons vanavond het bijzondere focussen op het laatste deel van Gomorra, La Terra dei Fuochi, Vurenland, dat het probleem van de ecomafia beschrijft. Ik zal eerst Vurenland een plaats geven in de context van de hedendaagse Italiaanse ecoliteratuur. Daarna zullen wij ons thema bediscussiëren door middel van de meest relevante passage uit Vurenland. Ten slotte wil ik in het algemeen iets zeggen over sommige controversiële aspecten van het boek, alsook over de strijd tegen de maffia en het succes van Saviano. Tijdens de eerste lezing van deze reeks zei collega professor Skuntjes dat de belangrijkste auteur van de Europese ecoliteratuur de Italiaanse schrijver Mario Rigoni Sterne is. Het is vanzelfsprekend dat ik positief verrast was, duidelijk op chauvinistische redenen. Bovendien is Rigoni Stern, naar mijn bescheiden mening, belangrijk voor ons thema, want hij is de tegenpool van Saviano. Want daar waar Saviano het misbruik van de natuur thematiseert, heeft Rigoni Stern het over het gebruik van de natuur. Desalniettemin lijken de twee auteurs op elkaar. Ze lijken vooral op elkaar omdat zij allebei gelezen worden door en ook zeer geliefd zijn bij mensen die normaal gezien weinig of geen literatuur lezen. Ze worden namelijk gekozen door diegenen die niet op zoek zijn naar pure fictie, maar eerder naar een levensecht en waarheidsgetrouw portret van de realiteit en die zich dus op de waarneembare werkelijkheid willen richten. Zowel Rigoni Stern als Saviano schrijven inderdaad bijzondere verhalen. De ene auteur, Rigoni Stern, wordt een schrijver van het geheugen genoemd. Die creëert geen fictie, en dat is waar. In zijn boeken vertelt Rigoni Stern over de kleine en de grote gebeurtenissen van zijn leven. De andere, Saviano, schrijft net als Rigoni Stern over gebeurtenissen die hij in eerste persoon heeft ervaren en mengt eveneens in zijn boek zowel fragmenten uit zijn leven als uit zijn onderzoeksjournalistiek. Daarboven hebben ze beide een gemakkelijke schrijfstijl. Wat telt in hun teksten is wat ze zeggen, de boodschap en niet de schoonheid van hun pagina's. Meer nog, in hun boeken speelt de afbeelding van de natuur een sleutelrol, wat in Saviano's boek echter kwantitatief beperkt blijft, maar een sterke symbolische connotatie heeft. Bij Regoni's term daarentegen is de beschrijving van de natuur omnipresent. Hij redeneert altijd over de relatie tussen de mensen en de natuurlijke omgeving, zelfs als hij over de Tweede Wereldoorlog in Rusland vertelt. Ik verwijs naar Sergeant in la Neve, Sergeant in de Sneeuw, 1953. En geen van de twee is een milieuactivist. Sorry. Ik ben een stuk achter. Voilà. Dus, Mario Regoni's term. Vooral de beleving van de natuur en de verhouding met de natuurlijke omgeving van Regoni's term is alles behalve typisch van een activist. Wij kunnen hen beter beschrijven als postmilieuactivisten, om het met de woorden van Peter Berg te zeggen. Peter Berg is auteur van The Post-Environmentalist Direction of Biojournalism, in 2011. Dit impliceert dat Regoni's term bewust aandacht aan bioregionalisme besteedt en dat hij in en met de natuur leeft zonder de angst en de bezorgdheid van een milieuactivist, die de natuur vooral wil beschermen tegen de mensheid. Regoni's term maakt het verschil tussen ecologisch denken en denken als milieuactivist duidelijk en biedt een vrij natuurlijk en simpel model aan, dat, naar mijn mening, tot het verleden behoort of tijdeloos is. Voor hem maken de mensen deel uit van de natuur en moeten met de natuur omgaan, op een verantwoordelijke wijze, net zoals de andere levende wezens. Bijvoorbeeld, jagen is gewoon normaal en ook noodzakelijk. Ik heb in Stagioni, Seizoenen, gepubliceerd in 2006, een klein fragment uitgekozen om dit concept te illustreren. Regoni's term vertelt over een jachtpartij op de Asiago Plateau, waar hij woont, en schrijft. Plotseling vloog een bijlschone auerhoen weg. Hij is ver weg, zeiden mijn kameraden, maar ik had mijn geweer al schiet klaar. Om snel te kunnen schieten, had ik in de oorlog geleerd om mijn geweer op de linkerschouder te dragen. Dit versnelt de beweging. Linkerhand, lange loop, rechterhand, klof, trekken. Hierin wordt niet enkel de beweging beschreven, die je maakt om snel te schieten, maar een beweging die hem was aangeleerd om op mensen te schieten. Dit fragment bewijst dat Regoni's term geen compromis sleut met de ecologische trend, integendeel. Door middel van een realistische en eerlijke aanpak toont hij aan dat de natuur geleefd moet worden en nodigt de lezer expliciet uit om de bergen, de bossen, de dieren en de mensen die daar leven en werken beter te leren kennen. In andere woorden, zegt Regoni's term stilzwijgen dat de natuur niet wil en geen deantropomorfiseert hoeft te zijn om echt te zijn, want de mensen horen daarbij. Dus, om samen te vatten, Regoni's term verspiegelt een tijdloze vertrouwheid met de natuur. Ook in de teksten van Saviano staat de relatie tussen mensen en de natuurlijke omgeving centraal, maar om totaal andere redenen. Saviano verspiegelt inderdaad geen echte relatie, maar wel het contextueel, actueel en ingewikkeld fenomeen van het criminele misbruik van het milieu in de kapitalistische maatschappij. In Vurenland wordt de natuur niet op zichzelf voorgesteld, maar als vuilnispark, afvalstortplaats en meer nog slagveld van de economische interesse van de maffiabendes en als symbool van het maffiasysteem en van zijn macht, zodanig dat de natuur uiteindelijk lijkt te verdwijnen. Namelijk kiest Saviano afval, een meer bepaalde illegale vuilnisstorter, die niet episodisch maar systematisch en gestructureerd is, des de ecomafias, als embleem van onze economie. Zo begint Vurenland. Je iets voorstellen is niet ingewikkeld. Het meest ingewikkeld is je in zie je een voorstelling maken van economie in al haar facetten. Je kunt je een voorstelling maken van de verschillende economische begrippen, maar niet van de stromen, de bankrekeningen, de individuele operaties. Ik probeerde steeds harder om in mijn gedachten het beeld van de economie te reconstrueren. Het was onmogelijk een organigram te vinden, een nauwkeurige iconische consistentie. Misschien kan je de wedijverende economie maar op één manier voorstellen, en wel door een idee te hebben van wat ze achterliet. De vuilnisstortplaatsen waren het meest concrete symbool van iedere economische kringloop. Vurenland is de laatste tekst van Gomorra en sluit het boek op circulaire wijze af. Het boek begint in de haven van Napels, voorgesteld als plaats waar oneindig veel goederen aankomen, die symbool staan voor de economische activiteit van de maffia. Het verdere verloop van het boek volgt de goederen op de markten en op het einde van het boek keren wij terug naar het platteland van Napels, waar de resten van de economische processen worden gestoord. Met deze circulaire structuur verwijst Saviano naar het camorristische systeem in zijn geheel dat kan worden opgevat als holding van de globale economie. Hij onderstreept dus openlijk, van bij de eerste woorden, dat de illegale vuilnisstortplaatsen een symbool zijn voor een economisch systeem dat niet lokaal is. Dit systeem manifesteert zich wel expliciet en met geweld op plaatselijk niveau, maar heeft globale dimensies. Net omdat het discours van Saviano een globale waarde heeft, is de auteur op zoek naar een beeld en niet naar een verhaal. Er zullen wel verhalen in Vurenland zijn, maar zoals in de rest van het boek, zullen deze ten dienste staan voor het centrale beeld. Het beeld dat hij vindt is dat van afval, dat niet getoond wordt vanuit het perspectief van een milieuactivist, maar als ecologisch discours dat te maken heeft met de economie en met de politiek, waarin milieumisdaden als voorbeeld moeten dienen. Het onderwerp afval is niet nieuw, nog in de literatuur, nog in de onderzoeksjournalistiek. In de Italiaanse literatuur is het reeds aanwezig als embleem en duistere zijde van de consumptiemaatschappij, namelijk de moderne maatschappij, in Calvino's Le Città Invisibili, meer bepaald in Leonia, 1972. Na Calvino blijft het een zeer vaak gebruikt onderwerp. Ook de journalisten Ilaria Alpi en Miran Rovatin hielden zich bezig met dit onderwerp, maar ze hadden minder geluk dan Calvino. Zij hadden namelijk een clandestien verkeer van wapens en giftig afval ontdekt in Somalië. Ook de Sub-Sahariaanse continent wordt immers gebruikt als goedkope dumpplaats voor de rijke westerse wereld. Beide worden om deze reden vermoord tijdens een aanslag op 20 maart 1994. Saviano spreekt niet uitdrukkelijk over deze episode, maar wel over Somalië. En ik citeer. Wat ik niet snel zal vergeten waren de gespannen en bezorgde gezichten van de Campaanse stakeholders. De stakeholders zijn de tussenpersonen van de ecomafia's. Ten tijde van de tsunami. Zodra ze de beelden van de ramp op het journaal zagen, verbleekten ze. Het was alsof al hun vrouwen, vriendinnen en kinderen gevaar liepen. In werkelijkheid was er iets waardevollers dat gevaar liep, hun zaken. Als gevolg van de zeebeving werden op de Somalische stranden tussen Obja en Versaik honderden vaten bomvolle, gevaarlijk en radioactief afval gevonden die in de jaren 80 en 90 in zee waren begraven. De aandacht zou hun nieuwe transporten, de nieuwe uitlaatkleppen, hebben kunnen blokkeren. Maar het risico werd direct bezweerd. De liefdadigheidsacties voor de vluchtelingen leidden de aandacht af van de watergif die uit de aarde tevoorschijn waren gekomen en die naast de lijken dreven. Maar waaruit bestaat de afvalbusiness? Voor de bedrijven, voor elke type bedrijf, van landbouwbedrijven tot mechanische bedrijven en zelfs de gemeentelijke administratie, zijn de kosten voor het dumpen van afval zeer hoog. En dat zijn ze nog meer voor zogenaamd speciaal afval, namelijk toxisch en gevaarlijke afval, giftig, radioactief enzovoort. De kosten zijn hoog omdat de wetten in onze maatschappij zeer streng zijn en ze voor het dumpen van afval precieze protocollen opleggen, wat juist is, die duur zijn. De bedrijven en de administraties proberen daarom te besparen en geven hun afval aan bedrijven die lage en zelfs veel lagere prijzen aanbieden in vergelijking met andere bedrijven. Maar de prijzen kunnen enkel laag gehouden worden als met de regels niet respecteerd. Zo komt het afval op deze manier terecht in de handen van de maffia die drie mogelijkheden heeft. De toxische stoffen tot compost maken en dit verkopen als mest en dus terug in de voedselketen in te brengen. Het afval begraven in illegale stortplaatsen en dus zonder enige milieucontrole, zoals net gelezen in Somalië. Of het afval verbranden. Het is een internationaal fenomeen. In maart 2005, schrijft Saviano, ontdekte de Nederlandse havenpolitie in Rotterdam 1000 ton huishoudelijk afval uit Engeland met eindbestemming China. Dat werd vervoerd onder het mom van recycleerbaar papier. Maar, voegt Saviano toe, geen enkel gebied in de westerse wereld gaat gebukt onder een grotere last illegale gestort afval, zowel giftig als niet giftig, dan Vuurland. En nu heb ik de hulp van Wouter nodig. Vieni qua, leggero, così rimane registrato.
Er is een gebied in de provincie Napels dat inmiddels zelfs het Vurenland wordt genoemd. De driehoek Giuliano, Bilarica, Qualiano. 39 stortplaatsen, waarvan 27 met gevaarlijk afval. Een gebied waarin het er jaarlijks 30% meer worden. De beelden van een stortplaats, van een afgrond, van een groeve worden meer en meer tastbare en zichtbare synoniemen voor het dodelijke gevaar voor de mensen die er in de buurt wonen. Wanneer de stortplaatsen op het punt staan vol te raken, wordt al het afval in brand gestoken. De techniek is alom geprezen en wordt met een constant ritme in de praktijk gebracht. De zigeunerjongetjes zijn het best in het organiseren van de vuren. De klants betalen ze €50 per verbrande hoeveelheid. De techniek is simpel. Ze bakenen ieder een enorme hoop vuilnis af met tape uit videocassettes. Vervolgens gooien ze alcohol en benzine op het afval, lopen weg en gebruiken de tapes als een enorme lont. Met een aansteker steken ze de tape aan en in luttele seconden verandert alles in een woud van vuur, alsof ze napalmbommen tot ontploffing hebben gebracht. Ze gooien metaalafval, lijm en olieslip op het vuur. Gitzwarte rook en vuur vervuilen iedere centimeter aarde met dioxine. De landbouw in deze streek die groenten en fruit tot in Scandinavië exporteerde, stort volledig in. Het fruit veroorzaakt ziekten. De grond wordt onvruchtbaar. Maar de woede van de boeren en de teleurgang levert het zoveelste voordeel op, aangezien de wanhopige landeigenaren hun eigen kwekerijen van de hand doen en de klants voor een habbekrats of minder nieuwe grond kopen, nieuwe stortplaatsen. Ondertussen sterven er voortdurend mensen door tumoren. Een geruisloos bloedbad, traag, moeilijk vast te leggen, aangezien er een massale uittocht plaatsvindt naar de ziekenhuizen in het noorden, van mensen die nog niet levensmoe zijn. Het Instituut voor Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat het aantal sterfgevallen door kanker in Campania, in de steden waar het meest giftig afval wordt verwerkt, in de laatste jaren met 21% is toegenomen. Longpijpen die wegrotten, luchtpijpen die rood beginnen te worden en de CT-scan in het ziekenhuis en de zwarte vlekken die de tumor aankondigen. Door te vragen waar de patiënten uit Campania precies vandaan komen, wordt het hele traject van het giftige afval zichtbaar.
ASL betekent Azienda Sanitaria Locale, dus Regionaal Instituut voor Volksgezondheid. Dit zijn de dorpen die jullie op de map gezien hebben. En dit zijn het aantal erkende patiënten met kanker. Plus 81% bijvoorbeeld in Acerra en zo verder, gemiddeld plus 40% in 2012. Oké. Okay.
De shocktherapie.
Saviano gebruikt consequent dezelfde narratieve techniek. Min of meer dezelfde die ik gebruikt heb voor de afbeeldingen die in de voorbije slides. Chockerende beschrijvingen om emotionele reacties op te wekken. In de vorige slides verwoeste plattenland, monsterlijke citroenen en jonge dode dieren. 2. Enorme hoeveelheden namen, cijfers, officiële data, om de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid van de informanten en de enormiteit van de feiten te bewijzen. Op onze slide precieze topografische gegevens, het exacte bedrag van het loon van de jongetjes, de officiële cijfers die de impact van kanker op de bevolking tonen. 3. Talrijke waargebeurde of waarachtige verhalen. Enerzijds om de betrokkenheid van de lezer te stimuleren, bijvoorbeeld hoe de jongetjes het afval in brand steken. Anderzijds om de betrouwbaarheid van de verteller als getuige te versterken. En nog enkele voorbeelden. Hier hebben wij nu een simpel, imposante en chockerende beschrijving.
Als al het afval dat aan de officiële controle is ontsnapt tot een enkele klomp zou worden samengesmolten, zou het, volgens een schatting van de milieuorganisatie Legambiente, in zijn totaliteit een berggeten worden van 14 miljoen ton. Praktisch een berg van 14.600 meter hoog. De Mount Everest 8.844. Deze berg met afval ontglipt aan de officiële registers. Die ontglipt aan de officiële registers, zou de hoogste berg ter wereld zijn. Zo heb ik me het DNA van de economie voorgesteld. Als deze gigantische berg, een enorme bergketen die, als ze tot ontploffing wordt gebracht, zich over het grootste deel van Zuid-Italië zou hebben verspreid, de vier regio's met het hoogste aantal milieudelicten, Campania, Sicilië, Calabrië en Puglia. Het vernietigen van verdunners kan variëren van 10 tot 30% per kilo. Fosfor, pentasulfide, 1 euro per kilo. Straatvuil, 55 cent per kilo. Verpakking met restante afval, 1,40 per kilo. Tot 2,30 per kilo voor verontreinigde aarde. Grafresten, 15 cent per kilo. De niet-metalen onderdelen van een auto, 1,85 per kilo. Inclusief vervoer. In de voorgestelde prijzen zijn de eisen van de klanten en de transportproblemen natuurlijk al doorgerekend. In 2004 heeft de operatie Houdini aangetoond dat een enkele installatie in Veneto illegaal ongeveer 200.000 ton per jaar verwerkte. De reguliere kostprijs voor het correct verwerken van giftige afvalstoffen varieert tussen de 21 en 62 cent per kilo. De klants leveren dezelfde dienst voor 9 of 10 cent per kilo.
Deze is echt een massa informatie. Het hele boek staat vol met gelijkaardige gegevens. Don't leave me alone. Een laatste stuk.
Ik heb het altijd leuk gevonden om op mijn Vespa rond te rijden over de smalle weggetjes die langs de vuilstortplaatsen lopen. Het is alsof je over de overblijfselen van een beschaving loopt, over de laagvorming van commerciële transacties. Het is alsof je naast piramides van productie staat, naast de sporen van geconsumeerde kilometers. Toen ik in de buurt van Santa Maria Capua Vetere reed, kreeg ik een keer een lekke band. Er was een snee in de band van mijn Vespa gekomen doordat ik over een scherpe stok was gereden die ik aanzag voor het bot van een buffel. Maar het was te kort. Het was een menselijk bot.
Een menselijke bot. Spannend. Het zijn eigenlijk de botten uit de graven die zouden verwijderd worden wanneer er nood aan plaats op het kerkhof is voor nieuwe doden. Gespecialiseerde bedrijven zouden de resten van de lichamen moeten verwijderen, maar de verwerkingskosten zijn te hoog voor de lokale administratie en dus worden de botten volgens een alternatieve protocol opnieuw begraven. Het is ook opmerkelijk, maar niet verrassend, dat de shocktherapie altijd de strategie van de retroactieve uitleg volgt, namelijk als volgt. Eerst krijgen de lezers een aantal gegevens, lange en korte voorbeelden en verhalen, taalrijke beschrijvingen en vergelijkingen en alleen na een tijdje komt een echte uitleg. In het geval van Vurenland gebeurt dit na ongeveer 1/3 van het teksten. Daarboven is de shocktherapie duidelijk bedoeld om de lezers wakker te schudden en hem naar de kant van de schrijver te trekken. De drie citaten die Wouter zo pas heeft voorgelezen, zijn allemaal voorbeelden van Saviano's boeiende, aantrekkelijke, gedocumenteerde en realistische fictie-non-fictie. Maar als wij terug naar het boek keren, merken wij tot onze verbazing dat de beschrijvingen, de cijfers en de verhalen hun realistische nauwkeurigheid verliezen. Aan de ene kant omdat de overvloed aan informatie niet verwerkt kan worden op rationeel niveau. En aan de andere kant omdat de realiteit zich terugtrekt en een symbolische en mythische dimensie tevoorschijn komt. Bijvoorbeeld, het afval wordt de hoogste berg ter wereld die, net zoals in een mythologische Genesis, ontploft en zich verspreidt in Zuid-Italië. Door deze Genesis komt een nieuw land tot leven, letterlijk op de afvalberg, schrijft Saviano. Feit blijft dat dit afval, decennia lang opgestapeld, de horizon opnieuw heeft gedefinieerd, nieuwe geuren heeft ontwikkeld, vlekken van denkbeeldige heuvels heeft doen verrijzen. De bergen die door de groeven zijn opgeslokt, hebben plotseling hun verloren massa teruggekregen. De verplaatsing van de beschrijving van de natuur van een realistisch niveau naar een symbolisch niveau is danig dat Saviano Vurenland vergelijkt met een apocalyptische aarde. En ik citeer, het landschap van het Vurenland, schrijft Saviano, had de aanblik van een voortdurende, zich herhalende, routineuze apocalyps. Zo vergeven van walgelijke afvalzappen de autobanden dat het nergens meer van opkeek. Uit deze aarde, die een niet-natuurlijke aarde is, komen daarboven resten van kadavers naar boven als embleem van een omgekeerde wereld en van de dood die als een dreiging over het hele territorium hangt door de vervuiling. Deze niet-realistische dimensie van Vurenland wordt ook gesuggereerd door de herhaling aan het begin van verschillende narratieve passages van de formule una volta, er was eens, die net zoals c'era una volta typisch voor sprookjes is en de gebeurtenissen buiten de tijd plaatst. Una volta wordt in de Nederlandse versie met toen en ooit was een verhaal. En ik citeer. Ooit was een boer een veld aan het ploegen dat ik nog maar net had gekocht, precies op de grens tussen de provincie Napels en Caserta. De motor van de tractor verzop. Het was alsof de aarde, die daar extra stevig was, plotseling begonnen er stroken papier aan de zijkanten van de ploegskar uit te steken. Het was geld. Duizenden en duizenden bankbiljetten, honderdduizenden. De boer sprong van zijn tractor en begon koorstig alle geldsnippers op te rapen, als een buit die door Joost mag weten wat voor kruk was verstopt. Het resultaat van God mag weten wat voor grootscheepse overval. Alleen was het versnipperd en verkleurd geld. Vermaalde bankbiljetten afkomstig van de Italiaanse bank. Tonnen geldbundels, gebruikt en uit de omloop gehaald. De tempel van de lire was onder de grond geëindigd. De resten van het houden papiergeld lieten hun lood achter in een bloemenkolenveld. De narratieve structuur, het wonderlijk, het onvoorziene, het thema van de aarde die geld opbrengt, geld dat uit de aarde tevoorschijn komt, is eveneens een typisch sprookjesmotief. Hier gebeurt echter alles omgekeerd. Het is niet rijkdom die hier primeert, maar het vuil. Dit is het andere gezicht van Gomorra. En precies op die manier eindigt het boek. Ik stond met mijn voeten in de modder. Het water kwam tot aan mijn liezen. Ik voelde hoe mijn hielen wegzachten. Voor mij dreef een enorme koelkast. Ik sprong erboven, sloeg mijn armen er stevig omheen en liet me meevoeren. Ik moest denken aan de laatste scène uit de film Papillon met Steve McQueen, naar de roman van Henri Charrière. Net als Papillon leek ik te drijven, op een zak vol kokosnoten, om zo via zee de stad Cayenne te ontvloeken. Het was een idiote gedachte, maar er zijn momenten waarop je niet anders kunt dan gewoon toegeven aan je wanideeën. Als iets onvrijwillig, als iets wat je overkomt. Punt. Ik had zin om te brullen. Ik wilde roepen, de longen uit mijn lijf schreeuwen, net als Papillon, vanuit mijn tenen, uit alle machten. Voor tutti bastardi, sono ancora vivo. Zo. Het einde verenigt alle ingrediënten van het boek. We hebben een realistisch element, bijvoorbeeld de koelkast. Iets niet realistisch, de koelkast die op drift geraakt als een vlot en in de modder. En gemakkelijk en toegankelijk citaat, Papillon, die gemakkelijker dan bijvoorbeeld Odysseus is. Maar vol echo's en met iets heroïs in zich dat geprojecteerd wordt op de auteur. Om ook dit tweede deel af te sluiten, kunnen we zeggen dat in Vurenland het discours over de natuur het bovenkoon van de overspoelde, verdronken beschrijft. Het doet alle afval bovenkomen dat verborgen is of verbrand in het zuidelijk platteland en dat bovenkomt en zich manifesteert onder de vormen dodelijk gift. Vurenland is in op zijn kop gezette wereld waar de common sense verloren gaat en de beschrijving van die milieumisdaad een extreem voorbeeld wordt van de Camorra, omdat de Camorra niet enkel de andere doodt, maar het eigen belang, ook zichzelf en haar eigen families vermoord. We gaan nu naar een filmpje kijken.
Verbe Camorra, relativo.
E questo ha dato fastidio. Poi.
Avresti.
Poi che non riesco più a amarlo. Non so.
Infatti, volevo chiedere l'aspetto più difficile della tua vita attuale.
È la solitudine. Ma ci convivo. Abbastanza bene per ora.
Opvallend genoeg worden de laatste tijd veel belangrijke maffia-arrestaties verricht. Betekent dat dat de maffia in Italië aan het verliezen is?
Credere di poter sconfiggere le mafie con gli arresti è una cosa molto ingenua. Non è così che si sconfigge.
Invece di che cosa c'è bisogno?
Mettere le mani nel sistema economico, cambiare le regole economiche. Negli anni 80 e 90 la mafia dava i voti al partito, il partito dava gli appalti alla mafia. E lo scambio era questo. Oggi è diverso. Oggi è l'organizzazione politica che non può fare a meno dell'organizzazione criminale circa la possibilità di fare appalti, gestire supermercati, gestire centri commerciali, gestire trasporti. Cioè la politica si rivolge alle organizzazioni mafiose in un rapporto identico a quello che rende la politica dipendente dai grandi gruppi economici. Intendo dire, oggi la mafia in Italia comanda come potrebbe comandare General Motors o BMW o Mercedes o Nike, cioè come una grande azienda che fa pressione sul sistema politico.
Secondo te la Camorra esiste al di fuori dell'Italia, per esempio in Nord Europa, per esempio in Olanda?
È molto forte ovviamente la presenza criminale nel Nord Europa. Germania, Scandinavia, Francia, Olanda, Belgio attraversano da molto tempo una vera e propria invasione di capitale criminale. C'è da dire che la percezione che si ha in questi paesi è inversa a quella reale, cioè di essere tutto sommato paesi tranquilli. Voglio dire, questo è vero, sono paesi tranquilli, ma riguardo la quotidianità, non ci sono stragi come quelle che avvengono nel mio paese, o se avvengono, avvengono più raramente, come Duisburg in Germania. Però ci sono i capitali, ci sono anche presenze, ci sono arresti, ci sono latitanti, ci sono soprattutto alleanze tra l'imprenditoria legale e l'imprenditoria criminale. L'Olanda ha una struttura, diciamo, rispetto per esempio alla Spagna, molto autonoma. Voglio dire, le organizzazioni criminali preferiscono con gli olandesi far fare agli olandesi, non si fidano per esempio degli spagnoli. A Barcellona i napoletani vanno e gestiscono loro il traffico, gli olandesi lo fanno fare agli olandesi o ai serbi, perché l'Olanda è un punto quasi di stoccaggio. Per esempio, la tolleranza che c'è stata in questi anni per le droghe leggere ha permesso a molti napoletani di far importare lì ai coffee shop tonnellate di hashish. Certo, sarebbe stato illegale anche in Olanda farlo, ma era tollerato, e tutto l'hashish che arrivava in Olanda se lo portavano poi in Italia, e quindi diventava più una base che un territorio operativo, un luogo di intermezzo, come dire. Poi investimenti, ma la magistratura olandese in questo è molto lenta, cioè non vede il problema. Il problema lo vede quando c'è l'omicidio, quando c'è l'immigrato clandestino, quando c'è il sequestro, quando c'è la prostituta che denuncia. Ma quando si tratta di arrivo di capitali, gli olandesi non se ne accorgono. Se ne accorgono i magistrati italiani, che hanno per esempio una soffiata. In Belgio ho per esempio un clan che si chiama Pesce di Rosarno, ha comprato l'intero quartiere, l'intero quartiere di Bruxelles, palazzi, negozi, quelli hanno rivenduto.
Quindi sarebbe ora di isolarsi.
Beh sì, non capisco perché non lo facciano. Non capisco se conviene tenersi i capitali sporchi, perché tutto sommato non fanno danno, il danaro non puzza.
Regelmatig tritt Saviano in het openbaar, bewust, omdat volgens hem alleen media-aandacht de Camorra op afstand houdt.
Sembra diventata una specie di simbolo, un'icona della libertà di espressione, vero?
Purtroppo sì, mio malgrado, dico purtroppo perché il mio so.
Vurenland, Gomorra in het algemeen, als ook dit fragment, bewijzen hoe Saviano het mafioos fenomeen analyseert als een economisch systeem, als een multinationaal die behandeld en bestreden wordt als dusdanig. Saviano zegt verscheidene malen expliciet dat de maffia niet kan worden bestreden met arresten en dat het naïef is dit te denken. Door dit te doen plaatst Saviano zich duidelijk in de traditie van de Italiaanse literatuur die de maffia behandelt als economisch en sociaal probleem, en die begint met Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, De dag van de heul. Er zijn evidente gelijkenissen tussen beiden. Zowel Sciascia als Saviano behandelen reële feiten, in het geval van Sciascia de moord op een syndicalist, Accursio Miraglia, en de protagoniste van De dag van de heul is commandant van de carabinieri, Renato Candida. In beide gevallen is het doel van het boek niet het vertellen van een verhaal. Ook bij Sciascia is het verhaal functioneel voor de analyse van de maffia als economische machten. Beiden bieden tegenmaatregelen. Sciascia stelt zich als avantgardistisch op ten opzichte van de politici en wijst hen op de noodzaak wetten te maken. Vervolgens zal de Italiaanse wet instrumenten aannemen die vele Europese en niet-Europese naties nog niet hebben. Zo erkennen vele naties bijvoorbeeld nog niet de misdaad van mafioze verenigingen. Saviano heeft een analoge strategie en richt zich echter niet enkel tot de instituties, maar ook tot de burgermaatschappij. Waar Sciascia de politieke wereld wakker wil schudden, wil Saviano tegen de gewone man spreken. Aan het begin van deze lezing heb ik de vergelijking met Rushdie geciteerd, die gemaakt werd door de New York Times. Maar Saviano zegt hier zelf over dat Rushdie een reactie heeft uitgelokt door datgene wat hij heeft geschreven. Terwijl Saviano ter dood veroordeeld is niet omwille van wat hij heeft geschreven, maar omdat hij wordt gelezen. En dus omwille van het succes, het krediet die hij bij het publiek heeft behaald. Met andere woorden, enerzijds interesseert het de maffia helemaal niet dat Saviano een mening heeft. Anderzijds zegt Saviano niets nieuws. Saviano spreekt niet over ongekende kwesties. Het zijn, stuk voor stuk, zaken die bekend zijn bij de politie, bij de magistraten, bij de politici, bij de journalisten uit campagne en bij de mensen die daar wonen of die aandacht aan de verschillende Italiaanse problemen besteden. Zoals gezegd, als Saviano gegevens moet verstrekken, probeert hij dit te doen door middel van informatie die hij haalt uit gerechtelijke uitspraken en uit officiële documenten, dus openbare documenten. En verder. Religieuze veroordelingen zijn gebaseerd op het feit dat je datgene denkt wat je niet moet denken. Veroordelingen van de maffia zijn hechter gebaseerd op het gerucht dat je hebt uitgelokt. Illegale zaken worden best uitgevoerd zonder te veel lawaai te maken. De maffia tolereert dat men op lokaal niveau spreekt over haar handel en ze controleert op directe wijze verschillende kranten. Maar de maffia tolereert geen grote aandacht in de media op nationaal en vooral internationaal niveau, omdat deze haar zaken verstoort. Op lokaal niveau heeft de maffia geen belang bij om haar macht te verbergen. Integendeel, ze moet die macht juist tonen om haar territorium te blijven controleren. Maar op nationaal en internationaal niveau is het anders. Als de burgers protesteren en wakker worden, dan lopen de zaken van de maffia in het honderd. En dit is de voornaamste boodschap die Saviano wil lanceren en die zeer duidelijk te zien is in het deel dat gaat over het afval. Het afval die campagne vermoord is geen afval dat afkomstig is uit deze regio, maar uit andere Europese regio's die willen besparen op vlak van legale kosten voor afvalverwerking. Het discours verplaatsen van het lokale niveau naar een nationaal of internationaal niveau brengt het systeem van milieumisdaden in gevaar, omdat men riskeert dat iemand in Monaco of in Milaan of in Brussel beslist om rekenschap te vragen aan haar eigen politici over het eigen afval. Op het eerste zicht is alles duidelijk. En toch zijn er contradicties, wat het geval van Saviano betreft.
Het geval Saviano.
Hoe komt dat Saviano succes heeft? Er is ten eerste stijl, stilistisch element. Hij schrijft op uitermate gemakkelijke wijze, toegankelijk voor iedereen, pragmatisch en verklarend. En dan, voor wat hierboven reeds vermeld werd, voor elk feit of elke informatie heeft hij een verhaal. De verhalen laten zich gemakkelijk onthouden en zijn gemakkelijker te begrijpen dan de theorieën. Plus, hij lijkt alles in de eerste persoon te hebben beleefd. Plus, de shocktherapie betrekt de lezer emotioneel bij het verhaal en sleept de lezer ook met zich mee. 3. Hij is ter dood veroordeeld en dit maakt van hem een held. Maar, eerste contradictie. De stijl, de autoreferentiële narrativiteit en de shocktherapie hebben de tekst tot een succes gemaakt en er de verspreiding van bepaald. Hieraan heeft zich de overlevingsstrategie van Saviano gekoppeld, die in de media aandacht en bescherming van zijn leven ziet. Het succes en de ter dood veroordeling worden ziek wederzijds. Hoe meer Saviano in gevaar is, hoe beroemder hij is of wordt en omgekeerd. De commerciële strategie van de uitgever Mondadori is in dit opzicht uitstekend te noemen. Maar van elektrische schokken, kan men niet leven. Je kan niet leven in een permanente staat van emotionele ongerust. De mens zoekt de rust van het alledaagse. En de techniek van Saviano vermoeit op de duur. En het publiek wil zich liever ontspannen. Dat is ook wat de uitgever van Mondadori, Laura Donnini, in zekere zin zegt.
Spijt me, het is in het Engels. The cultural mission of publishing is less visible, but I assure you that it exists. The problem is more general and goes beyond Mondadori. This year, 2012, we witnessed a new phenomenon. Successful nonfiction has been written by actors, sports, and TV celebrities who lay themselves bare, telling their most painful stories. While serious or committed nonfiction is suffering a lot. Perhaps we need to escape, although paradoxically, through the pain of others. Daarbij, in Gomorra, zijn we aan de ene kant overspoeld door de emoties, en aan de andere kant zijn we overspoeld door de gegevens, door de feiten en de cijfers. En er blijft dan ook weinig plaats over voor een rustige reflectie. Nu en dan leidt de narratieve techniek ons ook ver van het rechte pad, of vlak van interpretatie. Bijvoorbeeld, het hoofdpersonages uit Vurenland zijn de stakeholders. De term stakeholder is technisch, zeer technisch. En Saviano zegt ons slechts wat het betekent na er verschillende pagina's lang te hebben over gepraat, zegt Saviano. Met stakeholders worden in bedrijfsjargon die ondernemers bedoeld die een financieel belang hebben bij een bedrijf en daarvanuit een functie direct of indirect invloed op uit kunnen oefenen. Dit is echter een technische en toch vage definitie. Misschien ziet een economist hier een precieze bedrijfs- of professionele figuur in. Ik heb er echter niets van begrepen. Maar ik ga dapper door onder de indruk van de woordenschat. Ik volg het verhaal van de stakeholder en tegen het einde denk ik begrepen te hebben wat het is. Een tussenpersoon bij de maffiamisdaden. Maar ik weet het niet zeker. Het enige dat ik zeker weet, en hier is er geen twijfel over, is dat deze persoon gemeen is. Dit is echter geen rationeel proces. En mijn opinie hierover is vaag, misschien correct, de stakeholders zijn gemeen, zeer gemeen zelfs. Maar mijn mening wordt emotioneel beïnvloed. Dit betekent dat de burgermaatschappij, het doelpubliek van het boek, gestimuleerd wordt door een emotionele reactie die echter niet van lange duur is en die voortdurend hernieuwd zal moeten worden met andere shocktherapieën. Op basis van dit communicatiesysteem dat typisch is voor de vooral Italiaanse televisieonderzoeksjournalistiek, kan zich geen zelfstandige en bewuste burgermaatschappij vormen. En nog een tweede contradictie. Saviano wil de aandacht vestigen op het globale aspect van het probleem van de maffia. Maar het woord Gomorra keert zich tegen hem. Gomorra is niet enkel een mooi en efficiënt beeld, zoals alle beelden die Saviano in het boek vindt. Gomorra is ook een idee, de idee van een stad die verschillend is van de andere en geografisch afgebakend. Dus, ook al zegt Saviano mij... Kijk, Gomorra is overal en niet enkel in Napels. Binnenin mezelf verstok ik dit concept en ik zeg, Gomorra is daar, niet hier waar ik woon. Ik zeg jullie dit vanuit mijn eigen ervaring, omdat ik uit het noorden van Italië kom. En heel de politiek in het noorden is geconstrueerd rond dit axioma. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze tweet van een Italiaanse linkse politicus. Eerst in Italiaans. Is er iemand hier die geen Italiaans spreekt? Een paar mensen. Hier de vertaling. Toen de Camorra jarenlang giftig afval begroef, hebben ze niets gezegd en hun leven laten verwoesten. En nu demonstreren ze wat een klotenvolk. Om dit punt beter uit te leggen, zal ik nog een andere, niet Italiaanse, maar wel Spaanse, voorbeeld gebruiken. Volgens Saviano behoren de maffia tot het kapitalistische systeem, omdat het economische organisaties zijn die voor een groot deel zaken doen met het gezonde gedeelte van de maatschappij en met het intermediaire gedeelte. Met intermediaire gedeelte bedoel men de bedrijven of burgers die niet direct gecontroleerd zijn door de maffiabendes, maar die bewust deelnemen aan een misdaad of deze aanwaarden. Al deze economische organisaties of de burgers doen deze zaken omdat ze de eerste regel van het kapitalisme volgen, namelijk wie een dienst aanbiedt aan de laagste prijs en met de grootste efficiëntie, die domineert de markt. Mario Vargas Llosa schrijft in El País van 22 september 2008, Gomorra Naples, dat hij niet akkoord gaat met deze lectuur, dat de maffia inherent aan het kapitalisme zou zijn, maar stelt dat ze een vervorming van het kapitalisme is, en voegt toe. Het is niet het kapitalisme, maar wel Italië, dat aan het rotten is. In werkelijkheid spreekt Llosa zichzelf deels tegen, omdat hij zonder aarzelen zegt dat de sterkte van de Camorra niet komt doordat de Italiaanse staat haar zaakjes in vrede laat uitvoeren. Meer nog, hij zegt, en ik citeer, dit is een mythe die Saviano verpulvert. De Italiaanse staat bestrijdt haar zonder ophouden. Maar als de Camorra inderdaad sterk is omdat het een internationale holding is geworden en als haar zaken zich voornamelijk buiten Italië afspelen en als Italië de strijd tegen Camorra actief in Italië, de strijd tegen Camorra actiever is dan elders, waarom is het dan enkel Italië dat aan het rotten is? Het gevoel dat opduikt vanuit de woorden die ik hier geciteerd heb, zowel de Italiaanse als de Spaanse, is het verlangen om het kwaad in een welbepaalde plek te lokaliseren en in een specifiek soort personen te identificeren, zodat ik me kan distantiëren en me proper te voelen. En hier zit men goed wat ik het boomerang-effect van Gomorra noemde. Het is net de titel die een belangrijke rol speelt omdat Gomorra een stad is. Dus een identificeerbare en afgebakende plaats waar achter de muren misdrijven plaatsvinden en verschrikkelijke dingen waar ik, als ik ver van deze plek ben, geen deel uitmaakt en niet verantwoordelijk voor ben. Dus, in de verbeelding van de anderen wordt het gemakkelijk zich buiten te beschouwen. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van milieumisdaden? Bij de maffia, dat is zeker. Maar de maffia doet zaken met niet-mafioze bedrijven. De maffia bestaat bovendien niet enkel uit drugs of wapens. Maar maffia is bouw, nijverheid, commerciële centra, fabriekswezens en vooral financiën. Als de bedrijven uit Noord-Italië en Noord-Europa, ook publieke bedrijven, waarbij de responsabiliteit dus eigenlijk in bepaalde mate bij elke burger ligt, hun eigen gewoon en speciale afval laten sorteren door bedrijven die zeer concurrentiële prijzen maken en niet nagaan hoe dit mogelijk is en waar het afval in werkelijkheid naartoe gaat, bij wie ligt dan de uiteindelijke verantwoordelijkheid? Als we nu de certificering op voetballen hebben geëist, die niet door kinderen worden gemaakt, op diamanten die niet illegaal werden geëxtraheerd, en op crèmes die niet op dieren worden getest. Maar wij heisen niet te weten waar de giftig afval van onze bedrijven naartoe gaat. Wie is er dan eigenlijk aan het rotten? Het is echt moeilijk om aan te nemen dat werkelijk elk deel van onze maatschappij besmet kan zijn door de belangen van de maffia. Omdat de globale dimensie te moeilijk te wat valt, reageert de lezer instinctief tegen zo'n idee en sluit zich op in zijn eigen dagelijkse contexten. Ik recycleer, ik scheid de afval met orde en ga regelmatig naar het Iwago Park. Maar er zijn ook houdingen die veel minder expliciet zijn dan deze van Adinolfi en Vargas Llosa, maar niet minder relevant. Een voorbeeld is de vertaling van de titel in de Nederlandse versie van het boek. En hiermee wil ik ook meteen afsluiten. Originele titel: Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. vertaling, letterlijk, Gomorra, reis door het economische imperium en de machtsstroom van de Camorra. Vertaling, Gomorra, reis door het imperium van de Camorra. Het is een klein verschil, een kwestie van twee woorden, maar de twee Nederlandse titels zijn zeer verschillend, omdat in de tweede het sleutelbegrip verdwijnt, economisch. De term die de globale en niet enkel de lokale dimensie van het probleem thematiseert. En dus, dank u.
Dankjewel, Mara, voor deze enigszins constatering, maar toch een bijzonder verhelderende lezing, uitgesproken in voortreffelijk Nederlands. Dankjewel. Ik kan me voorstellen dat zo'n presentatie...
Geen vraag, als niet.
Vragen op werkt.
Zijn er vragen? Nee, maar... Je moet nog een examen afleggen.
Oké, zonder vraag.
Zeg maar.
Ik had ook een vraag bij de populariteit van de bevolking.
Van Saviano?
Nee, van de maffia.
Ah, van de maffia. Populariteit, ah.
Dus een soort het Robin Hood aspect, als het ware.
Ja. En wat wil je weten?
Of dat er is.
Oef. Wat kan ik zeggen? De Robin Hood effect, Saviano of de maffiabendes? Van de kleintje op de maffiabendes. Dus ze denken dat de maffiabendes zijn helden of zo. Dat is de vraag.
Ja, precies.
Het is echt waar eigenlijk. Maar daar een belangrijke rol is door Hollywood gespeeld. Om duidelijk te zeggen. Het is belangrijk voor de maffiabendes om een zichtbare autoriteit in het territorium te hebben. De mensen moeten weten dat de maffia daar is en dat de mensen moeten de regels, aan de regels zich houden. Okay? En met de Hollywood-filmografie hebben wij een heel sterke afbeelding van de mafiozen gekregen. De echte mafiozen in het verleden waren gewone mensen. Bijvoorbeeld Totò Riina, de meest belangrijke Siciliaanse mafioze. Hij lijkt op mijn oma, op een, nee, oma niet, opa eventueel. Maar ook komen. Okay. Dus gewoon normaal. Na de Hollywood effect van maffia lijken nu de mafiozen net zoals helden. Bijvoorbeeld als ze bij de politie zijn tijdens de arrestatie. In het verleden ze waren zo met iets op hun hoofd om de andere mensen niet te laten zien. En nu zijn ze dapper. Ze komen zo uit. Okay? En dus de kinderen die in Napoli of in die regio wonen, kijken naar die mensen en erkennen in die mensen de modellen die ze hebben in de televisie gezien. In de films en zo verder. En ook de manier waarop de maffia zich gedraagt, lijkt meer en meer op de filmen. Bijvoorbeeld, het zal heel technisch worden. Hè? Help, hoe zei dat nou? Om iemand dood te schieten, wat doe jij? Kan je schieten? Dit is een pistool. Oké? Okay? Met mijn pistool heel goed vasthouden, zo. En je schiet. Oké? Okay? Hoe schiet je in een film? Like that. Oké? Okay? Wat gebeurt nu? De mafiozen schieten nu zo. Overal. Voor de politie is een ramp. bloed overal, mannen die niet herkenbaar zijn enzovoort. En dus, er is een interessante fenomeen, want de maffiabenden die niet meer een probleem voor de mensen die daar leven, maar ook een model geworden. Want die circulariteit tussen de media's en de realiteit. Heb ik aan de andere gehad?
Ja,
min of meer, hè?
Ja. En eigenlijk vraag wordt, zorgt de maffia voor mogelijkheden in wijken als bijvoorbeeld Scampia, die er zonder de maffia niet zouden zijn?
De maffia zorgt voor de mensen die voor haar werken. Als je iets doet en naar de gevangenis moet gaan, zal de maffia een loon aan je familie betalen, elk maand, om de familie te laten overleven. Als je met de politie meewerkt, zal je geen geld krijgen. Okay? Dus het is een sociale structuur. Maar het is niet zo eenvoudig om te antwoorden, want het systeem verandert. De maffia die in Napoli is, is volledig anders dan in Sicilië. In Sicilië is de sociale structuur van de maffia sterker. Het is echt een structuur die zorgt voor de mensen die daar wonen. In Napoli, de bendes zijn... de situatie is meer... Hoe zit het in Italiano? Variabel. De boss van de maffia, van de Camorra, hebben een heel korte leven. Rond 30, 35 jaar zijn ofwel dood ofwel in de gevangenis. En dus de situatie is minder stabiel, ook voor de mensen die daar wonen. Daarom hebben zij ook die Hollywood-model nodig om meer aandacht te trekken van de jongetjes. Okay? Maar de stabiliteit, de sociale stabiliteit die de Camorra kan bieden, is minder. Minder sterk is niet zo goed zoals in Sicilië, in Campania en in Puglia. Boots. No, please, ja. Zeg.
Een voorbeeldje, eigenlijk Salviano, ofwel in zijn manier van het verhaal overbrengen, ofwel in de feiten die hij weergeeft, want hij lijkt heel negatief over wat hij schrijft.
Ik heb niet begrepen. Je hebt niet begrepen wat hij schrijft? Nee.
Studeer in Italiaan.
Maar kom maar voor. Ik heb geen negatieve mening over Saviano. Ik vind het heel belangrijk dat Saviano bestaat, dat Saviano een voorbeeld kan zijn, maar ik vind dat het niet positief is dat wij een shock nodig hebben om zo'n probleem te zien. En dat is het probleem. Als de Italiaanse maatschappij, als de Europese maatschappij een shock nodig heeft om zo'n belangrijk probleem zoals de misdaadbedrijf, de milieumisdaden te zien, dat betekent dat wij allemaal een probleem hebben. Dus ik heb niets tegen Saviano, helemaal niet. Maar hij heeft geen andere mogelijkheid om dat te doen. Het is paradoxaal, want door zijn strategie heeft hij aandacht kunnen trekken, maar het speelt tegen hem. Want iemand anders zal aandacht trekken op een ander thema, met dezelfde strategie. En dus we gaan niet verder. Oké, that's it. Is genoeg. Don't dare.
Ik had ook nog een vraag, maar ik weet dat je bij het begin toen we over het concept nagedacht hebben, dat je zei dat je ook eventueel iets ging zeggen over de film.
Ja, de film en de serie. Ik hou van die serie van de film. Ja. Ik ben niet kritisch tegen Saviano, maar wel tegen de film en de televisieserie wel. Enerzijds, want wat exporteert qua films en televisieseries in die periode Italië? Filmen en televisieserie over misdaden, criminele bendes, maffia en zo verder. En dus wij geven de indruk dat Italië dat is. En dat vind ik niet positief. Wat ik zei is dat, waarom Gomorra is geen goede titel? Want nu iedereen denkt dat Italië is Gomorra. Maar dat is verkeerd. En als ze een televisieserie maakt over die pseudo-helden die in Napoli wonen, en zoveel slechte dingen doen, het indruk, de idee dat je geeft op nationale en internationale niveau, is dat de Italiaanse maffia is dat. En het probleem is daar. alleen maar daar. En dat is het verkeerde volgens mij.
En je vindt dat sterker in de...
Absoluut, absoluut, absoluut. Helemaal, ja. Ook in het boek, dus moet echt met aandacht lezen om de algemene concept uit te drukken. Maar in de televisieserie, dat is echt sterk. Het is stereotypisch. Het is niet Saviano, maar een parodie van Saviano. En dat vind ik niet zo goed eigenlijk. Dus, speelt tegen de ideeën van Saviano, volgens mij. Ah ja. Yeah. Die meneer daar.
vond u uiteindelijk de dag van de uil van Siamis, naam ik nu totaal voor het uitspreek, even relevant maatschappelijk dan Saviano? Dat, ik heb dat boek gelezen gewoon als een Italiaanse roman. Ik heb Gomorra niet gelezen als een roman.
Gomorra is geen roman.
Ja.
Ten eerste. Eventueel is een reeks van bundels. Is een bundel, bundel van verhalen. Volgens mij, Sciascia is belangrijker, want hij heeft voor de politici en voor de magistraten de nodige maatregelen gesuggereerd. Wij hadden een nieuw systeem nodig om tegen de maffia te strijden. Nu hebben wij een heel goed systeem. Onze magistraten worden in de verenigingen steeds uitgenodigd om ons systeem uit te leggen, want ze hebben dat nodig. En dus op niveau van instrumenten zijn wij goed gewapend. Saviano heeft de maatschappij zich gericht om ons wakker te schudden. Maar volgens mij heeft Sciascia heeft zijn doel bereikt. Saviano ook, maar dat is een gevaar. Dus wij zullen vroeger of later over Saviano niets meer horen. En helemaal zal hem doden, van doodschieten. En vroeger of later, volgens mij, zullen wij steeds minder en minder aandacht aan Saviano geven, besteden. En dat is het probleem. En ook qua kwaliteitsstijl, volgens mij is Sciascia een beetje beter. Maar dat is een persoonlijke mening. Ja, zeg.
Maar het is een vraag die ik heb.
En ja?
Want het sluit erbij aan, want eigenlijk heb je gezegd...
Maar langzaam.
je hebt het zelf gezegd. Het succes van het boek heeft ervoor gezorgd dat Saviano gevaar liep. Wat het succes van het boek versterkt heeft.
Ja.
Waarom had het aanvankelijk succes? Dat is mijn vraag. Omdat inderdaad wat je allemaal laat zien, het is voor mij vooral belangrijk, omdat je zegt, er is een traditie. Sciascia en anderen hebben het ook al zo geschreven.
Ja.
En Sciascia is nooit...
Nee, het was niet de periode, ten eerste. Ja. Het was een andere periode, er waren andere problemen. Ja, inderdaad. Maar, volgens mij, Saviano heeft een relatief groot succes, maar niet uitstekend succes, gehad, want hij schrijft een echt... in een simpele, op een simpele manier. Je schrijft echt, echt simpel. Dus iedereen kan begrijpen en de mensen hebben het boek gekocht. En dan is Mondadori belangrijk geworden. Mondadori is de grootste uitgeverij in Italië en heeft onmiddellijk begrepen dat als Saviano een gevaar is, dan maken wij heel veel geld. En dus komt de loop. Mondadori betekent boeken, televisie betekent journalen, kranten, sorry, niet moe. En dus, na de eerste kleine reacties van de maffia, heeft Mondadori onmiddellijk dit instrument gebruikt om Saviano te promoveren. Het is bijna normaal dat als je iets over de maffia schrijft of zegt, zal de maffia je een briefje sturen. Don't do it again. Maar als je dit brief gebruikt om je te promoveren, dan wordt de situatie erger. Dus volgens mij heeft de uitgever, dus Mondadori, expliciet, intentioneel, het probleem, het gevaar van Saviano gebruikt om meer geld te laten.
Dus een mafia.
Dat is een mafieuze systeem, ja. Maar... En nu, Saviano publiceert met Feltrinelli, niet meer met Mondadori. Dus is veranderd. Maar oké, Mondadori heeft toch wel heel veel geld met Saviano. Maar superveel geld gaan verdienen.
Zijn er nog vragen?
Nee, hè.
Dan wil ik jullie ook bedanken voor de lezingen. Ik ben jullie ook uitnodigen voor de lezing van volgende week. Dan hebben we het genoegen om Ben de Bruin van de Universiteit van Maastricht te ontvangen. Die gaat praten over Cormac McCarthy. En dan wens ik nog een klein geschenk te overhandigen.
Oh, ah ja, yes.
En dan een laatste bedankt voor deze bijzonder interessante lezing.
Dank u. Ja, dat komt.
No, no.